Een hele goede morgen, gemeente. Dank dat ik weer hier mag zijn. Goed om je te ontmoeten. Ik zag zelfs dat er nog weer een oud collega van is, van beneden Maas of van Albeda College, mocht ik net even de hand schudden. Leuk, Wim, om je te ontmoeten straks, verder met elkaar te spreken. Heb je 20 jaar gewerkt, meer dan 20 jaar, iets van 22 jaar bij het beneden Maas, Albeda College, met veel plezier. Maar nu mag ik dan werkzaam zijn elders en ook de Heer daarin mogen dienen. Maar vandaag is het dat ik u mag dienen, mag bemoedigen, zoals Ruben dat ook zo eigenlijk mooi zei. Je bent hier met elkaar om elkaar te bemoedigen. En ik hoop zo dat de prediking van vanochtend die functie bij u heeft. Dat u zegt, ik ben gevoed weer met het woord, ik kan er weer tegenaan, ik mag naar huis gaan met de zegen van de Heer die ik heb gekregen vanochtend. En als het woord op die manier mag bijdragen, nou, dan heb ik u mogen dienen en ben ik daar dankbaar voor. En als de preek slecht was, moet u maar gewoon ook zeggen, doe ik het de volgende keer beter. Zo kan het ook natuurlijk. We gaan lezen uit Jacobusbrief, maar voordat we dat doen, wil ik graag eerst nog daar een gebed over uitspreken. Zullen we bidden met elkaar? Trouwe God, hemelse Vader, dank u wel voor deze ochtend. Heer, u geeft ons die mogelijkheid, die gelegenheid om hier te zijn vanochtend. Heere God, we zijn altijd weer bevoorrecht om dan in onze eigen taal, in alle vrijheid, uit uw woord te lezen. Heer, we hebben u geprezen reeds vanochtend met onze liederen. We hebben gezegd dat we van u houden en dat doen we. We hebben avondmaal met elkaar gevierd waarin u uw liefde aan ons hebt getoond door het offer van uw zoon wat we mochten gedenken. En Vader, uit liefde die wij voor u hebben, willen we luisteren naar wat u te zeggen hebt. We willen proberen, Heer, dat in de praktijk te brengen, dat ons leven een geur mag zijn die u verheerlijkt. Dat u blij bent met de manier waarop wij leven. Als dankzegging voor uw trouw en uw goedheid. Wilt u zo het woord doen meewerken ten goede tot opbouw in ons leven, van ons hart, van ons geloof, tot eer en glorie van uw geweldige naam. Zo vragen we om uw zegende leiding van uw geest, in Jezus' naam. Amen. Gemeente, ik neem u mee naar de brief van Jacobus. Dat is vrij aan het eind van de Bijbel. De brieven van Paulus, die hebben we dan gehad. En dan komen we bij de Hebreeënbrief. En dan komt Jacobus. En dan lees ik u uit het eerste hoofdstuk, Jacobus 1. En daar lezen we dan het volgende. Jacobus, een dienstknecht van God en van de Heer Jezus Christus, aan de 12 stammen die in de verstrooiing zijn. Wees verheugd. En dat vindt u niet in elke vertaling, maar ik lees u uit de Herziene Statenvertaling. En dan gaan we voor in vers 2. Acht het enkel vreugde, mijn broeders, wanneer u in allerlei verzoekingen terechtkomt. Want u weet dat de beproeving van uw geloof volharding teweeg brengt. Maar laat die volharding ook volledig mogen doorwerken, opdat u volmaakt bent en geheel oprecht en in niets tekortschiet. En als iemand van u in wijsheid tekortschiet, laat u die dan vragen aan God, die aan ieder overvloedig geeft en geen verwijten maakt, en ze zal hem gegeven worden. Maar laat u die een geloof omvragen, daarbij niet twijfelen. En dan ga ik door met een paar versen verder in vers 12. Zalig is de man die verzoeking verdraagt, want als hij beproefd gebleken is, zal hij de kroon van het leven ontvangen die de Heere beloofd heeft aan hen die hem liefhebben. Met die tekst wordt als het ware dat eerste gedeelte afgesloten en dan krijgen we een tweede gedeelte en dat gaat als volgt. Laat niemand zeggen als hij verzocht wordt, ik word door God verzocht. God immers kan niet verzocht worden met het kwade. En hij zelf verzoekt niemand. Maar ieder mens wordt verzocht als hij door zijn eigen begeerte wordt meegesleurd en verlokt. Daarna, wanneer de begeerte bevrucht is, baart ze zonde. En wanneer de zonde volgroeid is, baart ze de dood. Dwaal niet, mijn geliefde broeders. Elke goede gave en elk volmaakt geschenk is van boven en daalt neer van de Vader der lichten. Hij bij wie er geen verandering is of schaduw van omkeer. Overeenkomstig zijn wil heeft u ons gebaard door het woord van de waarheid, dat wij in zeker opzicht eerstelingen van zijn schepselen zouden zijn. Tot zover de schriftlezing uit de brief van Jacobus. Ik lees u nog één ander gedeelte en dat komt uit de evangelie, het Marcus-evangelie. Marcus-evangelie hoofdstuk 12. U vindt het ook in Lucas, maar ik lees u dit prachtig juweeltje in Marcus 12. Marcus 12 vanaf vers 41. Dus het einde van hoofdstuk 12 van Marcus. En dan lezen we dit. En toen Jezus was gaan zitten tegenover de schatkist, bij de tempel is dat, zag hij hoe de menigte geld in de schatkist wierp en veel rijken wierpen er veel in. En er kwam één arme weduwe die er 2 kleine munten in wierp, dus een kwadrant. En toen hij zijn discipelen bij zich geroepen had, zei hij tegen hen, voorwaar ik zeg u, dat deze arme weduwe er meer in geworpen heeft dan allen die iets in de schatkist geworpen hebben. Want ze allen hebben van hun overvloed erin geworpen, maar deze heeft van haar armoede alles wat ze had erin geworpen. Heel haar levensonderhoud. Tot zover deze parel uit het Marcus-evangelie. Gemeente, ik weet niet of u een beetje bekend bent met de Bijbel. Sommigen misschien wat meer dan de ander. Maar de meesten van u hebben wel eens gehoord natuurlijk van de brieven van Paulus. Daar zijn er heel wat van in het Nieuwe Testament. De brieven van Johannes, ook wel bekend hier en daar. Brieven van Petrus, oké. Hebreeën, oké. Brief van Jacobus. Wat minder bekend wellicht bij een aantal van u. Als u dat zo hoort, brief van Jacobus, aan wie denkt u dan? Als u de evangelie leest, dan komen we die naam van Jacobus veel tegen. Want hij was een van de hoofddiscipelen van Jezus. We hebben het altijd dan over Petrus en over Johannes en Jacobus. En dan zijn Johannes en Jacobus en dan de zonen van Zebedeus. Ik zou me voor kunnen stellen dat als we hier horen van Jacobus, dat u denkt, dat zal hij dan wel zijn. Maar daarin moet ik u teleurstellen. Dat is niet het geval. Want wat gebeurt er al vrij snel aan het begin van het ontstaan van de gemeente na Pinksteren, al redelijk snel, dan wordt deze Jacobus gedood door koning Herodes. Dat lezen we in Handelingen. Dus hij zal de schrijver van deze brief niet geweest zijn. En dan wordt het lastiger, want als u dat gevolgd hebt wat we net gelezen hebben, Jacobus staat er een dienstknecht van God en van de Heer Jezus Christus. En meer staat er niet. Nou, een dienstknecht van God en van de Heer Jezus Christus, ja, daar zijn er een heleboel van. En de naam Jacobus is zo bekend, dat is een beetje Jan in Nederland. Dan staat er Jan, een dienstknecht van de Heer God en van de Heer Jezus Christus. Dan heeft u geen Jan, ja, welke Jan? Maar op de een of andere manier is deze Jacobus kan zeggen in zijn brief Jacobus. En dan weet iedereen wie het is. Dat moet wel een heel bijzonder mens dan zijn. Wat weten we van hem? We weten in het Marcus-evangelie dat Jozef en Maria meerdere kinderen hadden na Jezus. Die worden daar genoemd, opgesomd, een aantal broers dan van Jezus en een aantal zussen. En de oudste na Jezus is Jacobus. In eerste instantie was de familie Jezus niet bepaald goedgezind, geloofde niet zo erg in wat hij deed. Maar dat is wel veranderd, want op een gegeven moment worden ook zij zijn volgelingen. En aan deze Jacobus verschijnt Jezus na zijn opstanding. En dat heel specifiek aan hem, aan Jacobus, dat staat er in Korinthebrief, lezen we dat. En dat laat al zien dat er een bijzondere relatie is tussen Jezus en zijn broer Jacobus, halfbroer, natuurlijk moet ik eigenlijk beter zeggen. Want ze hebben wel dezelfde moeder, Maria, maar een andere vader uiteraard. Wat weten we van deze Jacobus? Als u in Handelingen 15 leest, dan is daar een belangrijke vergadering in Jeruzalem over het gebruik van de wet. En aan het eind van die vergadering staat Jacobus op en hij vat samen waar het over gegaan is en komt tot een besluit. En zo is het de zaak geregeld. Hij heeft duidelijk een leidinggevende rol in de gemeente van Jeruzalem. Op een gegeven moment, als Paulus in Jeruzalem komt, dan geven Jacobus, en zo staat het er ook, Jacobus in gelaten brief, Jacobus en Petrus en Johannes in die volgorde staat het. Dus Jacobus wordt als eerste genoemd, geven de broederhand aan Paulus ter erkenning van zijn apostelschap naar de heidenen. Met andere woorden, we weten ook uit een ander boek van Eusebius over de kerkgeschiedenis, dat Jacobus was een zeer belangrijk persoon in Jeruzalem. Zeg maar de leidinggevende daar. En natuurlijk hadden de apostelen ook een belangrijke taak en positie daar. Maar Jacobus staat daar eigenlijk misschien nog wel ietsje boven. Dat laat zien de prominentie van deze man in deze gemeente. Uiteindelijk, dat even terzijde, is ook hij vanwege zijn geloof in de Messias, is hij als martelaar gestorven. Maar het is deze Jacobus, deze halfbroer van Jezus, dat is de schrijver van deze brief. Niet de eerste, de beste dus. Hij kent Jezus goed. Heeft meer dan eens naar hem geluisterd. Zal vele malen met hem gesproken hebben. Hij kent het onderwijs van Jezus als geen ander, zou je kunnen zeggen. En wat heeft hij dan te schrijven aan bepaalde mensen? Wat wil hij aan ons doorgeven? Alvorens daar wat op ingegaan op dat eerste hoofdstuk nog één ding. Er staat dat de brief geschreven is aan de 12 stammen die in de verstrooiing zijn. Dat heeft te maken met wat er in het boek Handelingen staat, dat na de steniging van Stefanus, dan worden de christenen in Jeruzalem die worden verspreid, die worden vervolgd, met name door toen nog Saulus. En ze moeten vluchten vanwege hun geloof. En zo komen ze terecht in Judea en Samaria. En in Handelingen 11 staat zelfs dat ze verder gegaan zijn. In Antiochië komen ze terecht. En zo ontstaat daar dus ook een gemeente. En nog veel verder, ook in Klein-Azië enzovoort, komen ze terecht. Ze waaien als het ware uit vanwege de vervolgingen. En omdat Jacobus daar verantwoordelijk was over hen, wetend dat zij weggegaan zijn, is hij degene die, omdat hij dan gehoord heeft dat er het een en ander mis is met hen en wat dat problemen zijn, daarom stuurt hij hen deze brief. En daar kunnen we veel van leren. Heel praktisch is hij bezig om hen te helpen in hun geloofsleven waar zij op dat moment zijn. En wat schrijft hij dan aan deze mensen? Verrassend, moet ik zeggen. Hij schrijft gelijk in dat eerste vers, en zo einde, dit is een wees verheugd. Acht het enkel vreugde, mijn broeders, wanneer u in allerlei verzoekingen terechtkomt. En dat verzoekingen, dat moet je vertalen, in de Bijbel in de gewone taal staat het ook, met moeilijkheden. Houd het voor enkel vreugde als je in moeilijkheden verkeert. En deze mensen waar ik het net over had in de verstrooiing, dus her en der waar ze waren, die huis en haard hadden achter moeten laten vanwege de vervolging. Ja, die hadden het niet makkelijk. Financieel zaten ze behoorlijk aan de grond. Ze waren veel kwijtgeraakt. Ze waren natuurlijk hun omgeving kwijtgeraakt. Ze waren in allerlei bijzondere omstandigheden terechtgekomen waar ze eigenlijk helemaal niet hadden willen zijn. En ongetwijfeld zal het bij hen wel eens bij hen opgekomen zijn om hun geloof vaarwel te zeggen, want dan zouden ze in alle rust weer terug kunnen keren naar Jeruzalem en dan was er geen vuiltje aan de lucht. Keuzes die deze mensen hebben moeten maken. En Jacobus zegt dan tegen hen, houd het voor enkel vreugde als je problemen hebt. Dat is wel een hele andere kijk op het leven dan we misschien gewend zijn. Want problemen in je leven, ja liever niet. Maar Jacobus zegt, enjoy it. Heb er plezier in. Ja, dat is anders. En waarom zegt hij dat dan? Want, zegt hij, het is een test, een beproeving, een test voor je geloofsleven. Je wordt er qua geloof beter van. Het doet je geloof groeien. Je volhardt in je geloof. Zo kunnen problemen in je leven, moeilijkheden die er kunnen zijn, op wat voor manier ze ook op je afkomen, misschien dat je zelf niet al de slimme dingen gedaan hebt, daardoor kun je in problemen komen. Het kan dus totaal extern zijn waar je niets aan kan doen, daardoor kun je in de problemen komen, enzovoort. Nou, vul die problemen zelf maar in, of het financiële problemen zijn, of relatieproblemen, of werkproblemen, of wat voor problemen in je leven ook. We hebben ze allemaal, linksom of rechtsom, komen we ze in ons leven tegen. Het gebeurt gewoonweg. En hier wordt Jacobus degene die tegen ons zegt, enjoy it, geniet ervan. Kijk er positief tegenaan. Het is een geschenk, die problemen. Ja, dat is toch even anders. Wat zegt hij nog meer? Dan zegt hij op een gegeven moment, laat die volharding doorwerken, opdat u volmaakt bent en geheel oprecht en niets tekort schiet. Dus het test je geloof, je volhardt erin en het leidt tot volmaaktheid in je leven. Ik zei al, Jacobus kent het onderwijs van Jezus goed. Want Jezus leert dit zelf. Hij zegt in zijn bergrede, wees dan volmaakt zoals uw Vader die in de hemelen is, volmaakt is. Dat streven naar een bepaalde vorm van volmaaktheid is iets waar we aan Christen naar ons naar uit moeten strekken. En problemen zijn een uitstekend middel daarvoor. Ik weet niet hoe het u vergaat, maar als je in de problemen bent, dan kom je wel eens in een situatie dat je zegt, ik heb geen idee meer hoe het verder moet. Ik weet me geen raad. Jacobus, realistisch als die is, schrijft ons dan, en als iemand van u in wijsheid tekortschiet, laat hij die dan vragen aan God, die aan ieder overvloedig geeft, geen verwijten maakt, en ze zal hem gegeven worden, die wijsheid. Als je dus in dat soort situaties zit, dat je zegt, ik weet me geen raad, het is overwhelming, wat moet ik nog? Dat is het moment om te zeggen, nu wordt het tijd om op mijn knieën te gaan. En deze zaak voor de troon van de Heere God te brengen en zeggen, Heer, ik weet het niet meer verder. Wilt u mij helpen? Mocht u kinderen hebben en stel dat een van uw kinderen naar u toe komt en zegt, pa, ma, ik weet me geen raad meer. Help me alsjeblieft. Wat zou u doen? Zeg je, zoek het zelf uit. De kans is klein. U helpt uw zoon of dochter dan, zover dat mogelijk is. Kan de Heere God ons helpen? Het is schitterend zoals Jacobus het verwoordt. Hij heeft het namelijk over de Heere God als de Vader der lichten. Is u dat opgevallen? Het is een hele bijzondere omschrijving. Het is uniek in het Nieuwe Testament, zoals hij dat zegt. De Vader der lichten. Die lichten, daarmee bedoelt hij de hemelse lichten, de zon, de maan, de sterren. En dan verwijst hij daardoor, doordat hij dat zo zegt, naar de Schepper God. Die almachtige God die dat gemaakt heeft, is degene die u die wijsheid wil schenken die u dan tekort komt. U krijgt volop wijsheid om met die problemen op de juiste wijze om te gaan. Wat mogen we verder nog zeggen hierover? Niet zo lang geleden was ik in het ziekenhuis bij iemand die ernstig ziek was. En we hadden zo'n gesprek en die zegt, Kees, waarom overkomt me dit? En die voelde er gelijk aan toe en hij zegt, ja, dat weten we natuurlijk niet. Ik zeg, nee, inderdaad, dat weten we niet altijd hoe dat zit. Maar, zeg ik, ik kan er wel iets over zeggen. Stel nou dat we als christenen niet in de problemen zouden komen. Hoeveel mensen zouden er dan niet zijn die christen zouden gaan worden? Maar dan wel om de totaal verkeerde reden. Het is juist omdat we als christenen ook problemen ervaren, dat ons geloof echt is. Juist als je in dezelfde problemen als wie dan ook terechtkomt, en je weet dan te volharden in je geloof, dan is het echt. Dan doe je dat niet om op de een of andere manier maar bevoordeeld te worden door de Heere God. Nee, je maakt dezelfde problematiek door en je toont ermee, mijn geloof is daar niet op gebaseerd dat ik alleen maar goede dingen ervaar in mijn leven. Mijn geloof is gebaseerd op God zelf. En op alles wie hij is en wat hij doet. De apostel Paulus, ook niet iemand die een makkelijk leven heeft gehad, integendeel, die schrijft op een gegeven moment, ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb mijn loop ten einde gebracht. Ik heb het geloof behouden. Het leven, zoals Paulus dat schetst, is een wedloop. Er zijn allerlei hindernissen in je leven, maar de bedoeling is dat je uiteindelijk de finish haalt. In die wedloop is de Heere God degene die in je problemen terzijde staat. Dat is wat Jacobus hier leert. En wat is dan het eindresultaat daarvan, van al dat gebeuren? Nou, dat was in vers 12 zijn boodschap, waar hij zegt, zalig of gelukkig is de man, zeg maar de mens. Gelukkig is de mens die verzoeking verdraagt, die problemen dus verdraagt, want als die beproefd, getest gebleken is, zal die de kroon van het leven ontvangen die de Heere beloofd heeft aan hen die hem liefhebben. Ik weet niet of je het boek Openbaring kent, maar daar kom je dezelfde terminologie tegen. De Heer zegt tegen de gemeente in Smyrna, wees niet bevreesd voor hetgeen u lijden zult, wees getrouw tot de dood en ik zal u geven de kroon van het leven. Die kroon van het leven, dat is beeldspraak. Komt voort uit, hoogst vermoedelijk, uit de atletiekwereld van die tijd. Je had er allerlei soorten wedstrijden. En de hardlopers, die moesten zich volledig focussen op dat eindpunt, die finish. Zich niet laten afleiden door van alles en nog wat naar in die arena's enzovoort gaande was. Nee, het was gefocust op de finish, op het einde. zo hard mogelijk daar zo recht zien te komen. En als je dan de finish overheen kwam, dan kreeg je een lauwerkrans. Een krans als symbool van overwinning. En dat is wat hier sprake is. De kroon van het leven is een kroon van overwinning. En wat houdt die kroon dan in? De kroon van het leven. Van het leven wat de Heere God ons wil geven in zijn nabijheid. Eeuwig leven. Leven tot in eeuwigheid. In de nabijheid van God, in zijn heerlijkheid en alles wat daarmee samengaat. Als u zegt, wat is dat dan? Wat zit er dan nog meer aan vast? Wat houdt dat dan in? Leest u het boek Openbaring, met name de laatste twee hoofdstukken. Daar wordt geschetst het leven dat wij tegemoet zien. Het leven met Jezus. Regerend met hem, met grote verantwoordelijkheden die we zullen ontvangen. Het wordt een bijzonder leven wat ons te wachten staat. Een schitterend leven. De moeite waard. Kroon van leven dus. Het tweede gedeelte vanaf vers 13, dat lijkt hetzelfde. Ook weer in het Grieks, als je dat leest, worden hetzelfde woorden worden daar gebruikt. En toch is het totaal anders, dat tweede gedeelte. Want dat geeft duidelijk aan, vanaf vers 13, laat niemand zeggen, als die verzocht wordt, ik word door God verzocht. Hier gaat het niet om wat we net hadden, die moeilijkheden waarin je getest wordt, daar gaat dit gedeelte niet over. Dit gaat over als je verleid wordt, misleid wordt in je leven. En daarvan zegt Jacobus, één ding staat hartstikke vast, dat komt niet van God. Waarom niet? Omdat verleiding, misleiding volstrekt niet past bij het karakter en wezen van God. Bij misleiding, verleiding heb je iets negatiefs beoog je. Je manipuleert iemand. Je gaat een bepaalde verkeerde kant op. Dat komt nooit van God. Waarom niet? Omdat God goed is. Hij heeft het allerbeste met u voor. En als u daar nog maar een seconde aan twijfelt, denkt u dan aan het avondmaal. Want dat bewijst Gods liefde. Hij heeft alles voor u over. Hij brengt u niet in verleiding om iets verkeerds te gaan doen. Hij laat u niet zondigen. Als er dus situaties zijn waarin je geneigd bent iets niet goed te doen, komt dat niet van God. Hij gaat er verder op in, Jacobus, door te zeggen dat heeft te maken met je eigen verlangens, met je eigen begeerten. Kijk, als er dus problemen in je leven komen en je moet keuzes maken, dan kan je de verkeerde keuzes maken. Wellicht kom je in de alcohol terecht. Kom je in de drugs terecht. Kom je in allerlei andere narigheden terecht. Dan moet je niet zeggen, dat komt van God. Maar dan ben je zelf. Dan zie je de verkeerde dingen. Je wil uit die problemen komen en je denkt dat daarin de oplossing ligt. Dat zijn je eigen gedachten, verlangens, begeerten die je dan achterna gaat. Maar het komt niet van God. En op die manier maakt Jacobus dus een onderscheid dat als er problemen zijn, wat doe je dan? Welke kant ga je dan op? Welke keuzes maak je daarin? Hij waarschuwt. En hij zegt dan in een ander hoofdstuk, of hetzelfde hoofdstuk, vers 27, hij zegt, de zuivere en onbevlekte godsdienst voor God en de Vader is dit. Wezen en weduwen bezoeken in hun verdrukking en zichzelf onbesmet bewaren van de wereld. In hoofdstuk 4 zegt hij, vriendschap met de wereld is vijandschap tegen God. Met andere woorden, wereldse zaken ontvreemden je als het ware van God. Dus daar zitten dan verkeerde keuzes in met alle gevolgen van dien. Van God komt alleen het goede. Terwijl ik hiermee bezig was, moest ik denken aan een situatie waar je die twee zaken eigenlijk heel dicht bij elkaar hebt. Ik zei al, Vader der lichten, schepper van de zon, de maan, de sterren, dat doet je al denken aan de eerste hoofdstukken van Genesis. En dat is ook precies waar ik dat voorbeeld eigenlijk nu wil halen om te kijken, kijk, daar gebeurt dat. Er is een paradijs, de Heere God heeft het goede met ons voor. Geeft ons het paradijs, mogen we genieten op en top. Hij zegt wel, die boom van kennis van goed en kwaad, niet van eten, niet doen. Gaat het fout, je zult sterven, niet doen. Test. Geniet van alles, maar doe dat niet. En dan komt er iemand en die zegt, Eva, moet je eens naar die boom kijken. Boom van kennis van goed en kwaad. Ziet er aantrekkelijk uit, hè? Moet je eens kijken, joh, naar die boom. De Heere God heeft zeker wel iets gezegd, maar ik zou ervan nemen. Verlangens worden opgewekt, begeerten, er wordt gegeten, Adam wordt erin meegenomen. En zoals de Heere God gezegd heeft, de dood treedt in. Testen van je geloof doet de Heere God om je te laten volharden. Om het goede in je geloofsleden te verkrijgen. En dan heb je de Satan, dat is degene die verleidt, misleidt, die uiteindelijk leidt naar de verkeerde begeerten, die uiteindelijk leidt naar de dood. Zo staan die twee lijnrecht tegenover elkaar. De Heere God die je juist de kroon des levens wil geven, het eeuwige leven, en een Satan die wil proberen in je de dood in te krijgen. Daar sta je dan zelf middenin en moet je keuzes maken. Jacobus schrijft nog in zijn brief dit. Onderwerp u dan aan God. Bied weerstand aan de duivel en hij zal van u wegvluchten. Nader tot God en hij zal tot u naderen. Vraag hem om wijsheid en hij zal u wijsheid geven. Tot slot, dat kleine pareltje uit het Markusevangelie, die arme weduwe. Waarom heb ik dat erbij gehaald? Jezus zit bij de tempel met zijn discipelen. En hij kijkt eens wat er gebeurt. Er staan een x-aantal schatkisten. En in één daarvan wordt veel geld geworpen door allerlei mensen. Dat is goed, niets verkeerds mee, mooi dat ze het doen. En dan is daar die arme weduwe. Weduwe had het in die tijd, en ook nu, maar in die tijd zeker niet makkelijk. Je moest maar aan je levensonderhoud zien te komen. En dat was niet makkelijk. En dan is daar die arme weduwe die daar dan die kwadrant, die twee muntjes, die kleine muntjes, in die schatkist gooit. En Jezus zegt haar hele levensonderhoud. Je zou willen dat er voor dit mens een standbeeld is opgericht. Wat een gouden vrouw is dat. Die haar totale levensonderhoud aan God wil schenken. Wat een voorbeeld van iemand die zegt, God is alles voor me. En wat het me ook kost, ik geef het graag aan hem. Ook al heb ik het dan misschien allemaal niet zo makkelijk. Over toewijding aan de Heere God gesproken. Ik vind het een voorbeeld waar je u tegen zegt. Houd het voor enkel vreugde als je in problemen zit. De Heere God heeft het goede met je voor. Richt je op hem. En vraag hem wijsheid, Heer, hoe moet ik hier verder mee omgaan? Op die manier groei je in geloof, wordt je toewijding aan hem groter, kom je op het punt van een bepaalde vorm van volmaaktheid en mag je eeuwig bij hem zijn. Mensen, dat is evangelie. Dat is het goede wat de Heere God ons schenkt. Houd het voor enkel vreugde als de problemen in je leven zijn. Anders denken. Zijn die problemen er? Denk je, dank u wel, Heere God. Ik snap het. Amen. Zullen we danken? Trouwe Vader, dank u wel dat we deze brief van Jacobus mogen hebben. Omdat u ons zo helder uiteenzet hoe we in deze wereld mogen leven. Heer, veelal meer dan eens niet makkelijk. Maar uw zoon heeft onderwijs gegeven en ook Jacobus geeft ons instrumenten om ermee om te kunnen gaan. Vader, ze wijzen erop dat u een geweldige hemelse vader bent. En dank u wel dat we dat wel hier mogen beseffen vanochtend. En dat wat er ook gebeurt, wat ons ook overkomt in het leven, dat we leren daar op de goede wijze mee om te gaan. Help ons zo in de week die voor ons ligt. Geef ons de kracht, de leiding van uw geest. Doet ons hart vervullen met uzelf. Om ook in problemen inderdaad te zeggen, ons verdriet wordt een lied. Dank u voor die genade. Dank u dat we mogen weten dat we u de kracht daarvoor mogen krijgen. Dat u ons alles geeft wat we nodig hebben om maar te groeien in geloof op weg naar u toe. Zo danken we u voor uw goedheid, uw trouw en uw liefde. In Jezus' naam. Amen.